Hey, jij daar. Tof dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Je gaat zo meteen luisteren naar mijn gesprek met Dr. Inge van der Wurf. Inge is voedingswetenschapper en werkzaam als universitair docent aan de Open Universiteit. Hier doet ze onderzoek naar de relatie tussen leefstijl, mentaal welbevinden en cognitieve ontwikkeling bij kinderen en adolescenten. Ook is ze als Cool leefstijlcoach actief in Limburg. Ik ga met Inge in gesprek over de relatie tussen voeding en de mentale gezondheid. Een aflevering die volgt op een eerder gesprek dat ik over dit thema had met professor Esther Aarts. We beginnen natuurlijk weer met het dilemma, waarna Inge zichzelf nog even kort aan je voorstelt. Daarna gaan we dieper in op de relatie tussen voeding en het brein, het mediterrane dieet, pro- en prebiotica, het eten van ultrabewerkte voeding en het microbioom. We sluiten af met een paar praktische tips om je eigen gezondheid te verbeteren. Veel plezier, leuk dat je luistert. Ja, hallo Inge, wat leuk dat je er bent. Welkom in de Leefstijllab podcast.
Ja, dankjewel.
Ja, ik heb er veel zin in. Ik heb wat filmpjes van jou gezien en daar straalde de energie en enthousiasme vanaf. Dus dat gaat goed komen volgens mij.
Ik denk het ook. Ik heb er ook zin in.
Nou, tof. Hey, we gaan even opwarmen met de vaste rubriek en dat is het dilemma. En jij moet kiezen.
Oké.
Okay. Komt-ie, de eerste. Nooit meer zoet of nooit meer hartig?
Nooit meer hartig.
Want?
Ik hou te veel van zoetigheid, maar ook de gezondere zoetigheid van fruit, dat soort dingen, maar ook een stukje chocola op zijn tijd.
Mm-hmm, mm-hmm. En wat is je favoriete snoepgoed?
Ja, oh, dat is wel een moeilijke. Ik denk toch iets van chocola met iets erin. Wel pure chocola.
En is dat dan ook echt iets waar ik je s'nachts voor kan wakker maken of eigenlijk...
Ik ben niet wakker te krijgen s'nachts.
Oké. Zelfs niet met chocola. Oké, mooi.
Zelfs niet met chocola.
De tweede. Elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan?
Om 6 uur opstaan.
Ochtendmens? Of gewoon wil je gewoon liever genieten van de avond?
Nee, ik ben wel best een ochtendmens. Nu sta ik niet elke dag om 6 uur op, maar ik heb een tijdje 's ochtends vroeg gesport en dan vond ik dat geen probleem om 6:15 op te staan.
Ah, sporten hoor ik. Wat deed je of wat doe je?
Ik doe aan crossfit en ik doe aan hardlopen en veel wandelen.
Oké, leuk.
Ja.
En crossfit, ben je zo'n echte diehard?
Het valt mee. Ik doe het 3 keer per week. Dus dat is een beetje, denk ik, een middenmotor. Er zijn ook genoeg mensen die 5 dagen per week of meer gaan. Maar 3 keer per week is wel genoeg. Zwaar genoeg.
Precies. En praat jij nu tegen jouw vrienden ook in MRFs en in MRAPs en in AMOMS en allerlei andere termen? Of valt het mee?
Alleen met mensen die ook crossfitten. Ik heb inderdaad een collega die ook crossfit. En dan hebben we wel erover van... Oh ja, gisteren iemand, ik heb zo'n spierpijn. Ja, dat wel. Maar niet, ik probeer de andere mensen niet al te veel mee te verboeien.
Ja, het is wel echt een community met een aparte code, hè?
Ja, en die community, dat heeft echt heel veel voordelen. Ik heb echt heel veel vrienden gemaakt bij de community. Maar soms, voor een buitenstaander kan het als veel voelen.
Ja, want en wat vind je het leukste van CrossFit? Welk soort onderdeel?
Ik heb een betere vraag wat ik het stomste vind.
Nou, wat vind je het stomste?
Burpees.
Ah, precies, ja.
Maar dat vindt iedereen. Nee, wat ik het leukste vind is dat je echt dingen leert. Dus bijvoorbeeld de eerste keer dat ik moest touwklimmen, had ik helemaal flashbacks naar de basisschool. En dacht ik, ik kan dit nooit. En inmiddels kan ik... Mm-hmm. Ik kan niet top touw klimmen, maar ik kan het een beetje. Ja. Ik kan een aantal slagen omhoog doen. Dus dat vind ik gewoon heel leuk. Je leert echt nieuwe dingen. En het is niet... Ik heb ook in een sportschool gesport. En dan is het toch altijd een beetje hetzelfde.
Mm-hmm.
CrossFit is heel divers. Dat vind ik wel heel leuk aan.
Ja, leuk. Leuk om daar je energie in kwijt te kunnen na het
werk.
Ja,
zeker.
Ja, dilemma 3. Nooit meer kindermarketing of alleen nog maar goedgekeurde claims op voedingssupplementen?
Nooit meer kindermarketing.
Ja, en waarom?
Ik doe veel onderzoek in de jongere doelgroep. Hè. Veel onderzoek bij kinderen en adolescenten.
Mm-hmm.
En je merkt gewoon dat kinderen gewoon heel ongezond eten. Of een groot deel van de kinderen eet heel veel ongezond.
Mm-hmm.
Kijk, als we bij de kinderen beginnen, als die een gezond voedingspatroon krijgen, dan wordt het zoveel makkelijker om dat ook als volwassenen vol te houden. En ik denk dat iets als kindermarketing, wat grotendeels op ongezonde producten staat, daar wel een bijdrage aan kan leveren. Dus als dat er niet meer is, dat kinderen iets minder geneigd zijn naar die ongezondere producten.
Ja. Precies. Ik denk dat het inderdaad een hele goede stap zou zijn naar een gezondere samenleving of een gezondere generatie. Want die Paw Patrol en al die dingetjes op koekjes, daar is genoeg bewijs voor dat dat daadwerkelijk de voorkeuren en het gedrag van kinderen beïnvloedt. En ja, je kunt je afvragen of je dat moet willen in een tijd waarin 1 op de 7 kinderen overgewicht heeft.
Ja.
En dan die voedingssupplementen, is dat iets waar je mee bezig bent in je werk?
Ik ben er qua werk enigszins mee bezig, omdat ik onderzoek heb gedaan naar omega-3-vetzuren en de effecten dan op het brein.
Mm-hmm.
Dus ik slik zelf ook omega-3-vetzuren, omdat ik zelf niet tot nauwelijks vis eet.
Mm-hmm.
Dus dan is dat wel belangrijk om die omega-3-vetzuren wel binnen te krijgen.
Mm-hmm.
Maar ja, er zijn toch ook wel veel dingen problematisch met supplementen. Veel mensen slikken supplementen die niet per se nodig zijn. Vaak in doseringen die heel erg hoog zijn.
Ja.
Waar je vraagtekens bij kan zetten. Als je wel eens naar bepaalde gezondheidswinkels gaat, dan zie je supplementen met duizenden keren de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Ja.
Ja, dat is iets waarvan ik geen fan ben.
Ja, misschien komen we er dadelijk nog op. Want dan gaan we al richting jouw onderzoek en jouw expertise. Hè, van wat is wel of niet bewezen op het gebied van voeding en een effect op gezondheid.
Mm-hmm.
Gaan we dadelijk lekker op door. De laatste, komt-ie. Nooit meer subsidievoorstellen schrijven of nooit meer onderwijs geven?
Ja, nooit meer subsidievoorstellen schrijven.
Ja.
Ik begeleid heel veel studenten en ik vind het echt superleuk om te doen. Ik begeleid vooral heel veel studenten die bezig zijn met ofwel hun bachelorscriptie ofwel hun masterscriptie.
Mm-hmm.
En het leuke, ik werk bij de Open Universiteit en het leuke van de Open Universiteit is dat wij vooral mensen hebben die al wat ouder zijn dan een traditionele universiteitsstudent. En het zijn vaak mensen die al werken, die gezinnen hebben. Dus ik heb echt studenten die vaak in hun eigen beroepspraktijk onderzoek doen.
Ja.
En dat is gewoon superleuk. Ze komen met hele leuke ideeën om te onderzoeken. Dus studenten begeleiden vind ik wel heel leuk om te doen. Een subsidievoorstellen schrijven kost heel veel tijd en de return on investment is vaak klein.
Ja, precies. Nou, lekker onderwijs blijven geven dus.
Ja.
Mooi. Hey, we hebben een paar dilemma's besproken. Mm-hmm. Maar ik zou het bijna vergeten. We zijn natuurlijk zo begonnen. Maar kun jij je nog heel even kort voorstellen aan de luisteraar? Wie ben je en wat doe je precies?
Ja.
En waar komt jouw passie voor voeding en gezondheid vandaan?
Dat kan ik zeker. Ik ben dus Inge van der Werf. Ik ben 34 jaar oud. En ik woon in Zuid-Limburg, zoals jullie misschien horen. Ik heb voeding en gezondheid gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. En daarbij ben ik afgestudeerd met een specialisatie in voedingsgedrag.
Mm-hmm.
Dus waarom we eten wat we eten. En hoe we dat kunnen beïnvloeden, wat mensen eten.
Ja.
En dan keek ik naar hapgrootte. Dus hoe groot de happen zijn die je eet. Of dat invloed heeft op hoeveel je eet. Mm-hmm. En dat was zo.
Ja.
Na mijn afstuderen ben ik gaan promoveren bij de Open Universiteit op een onderzoek naar de invloed van omega-3-vetzuren op cognitie en mentaal welbevinden bij adolescenten. En na mijn promoveren werk ik nog steeds bij de Open Universiteit en dan nu als universitair docent. En ik focus me nu vooral op leefstijl voor mentaal welbevinden. Ja. En dan ook nog specifiek bij jongeren en kinderen.
Leuk. Mooie onderwerpen.
Ja.
En waar komt jouw passie vandaan?
Ja, die was ik helemaal vergeten. Ik heb daar zo over na zitten denken na aanloop van ons gesprek. Mm-hmm. Ik denk dat het eigenlijk begonnen is met dat ik eigenlijk koken superleuk vond. Echt als klein kind al ging ik elke zaterdag cake bakken. Mm-hmm. En dat evolueerde naar andere dingen koken. Meer normaal koken, zullen we maar zeggen. En dus de basis is geweest vooral eten dat ik heel interessant vond. Maar meer en meer werd het ook van, ja, maar wat je eet, hoe heeft dat dan invloed op je lichaam? En gedurende mijn studie kwam dan ook het besef van, hey, je lichaam is ook je geest. Het is ook je brein.
Ja.
En dat vond ik zo fascinerend, dat wat je eet, dat dat gewoon impact heeft op hoe je denkt, hoe je hersenen werken. Ja, ik vond het echt een soort van mind-blowing dat,
ja, ja,
dat die link daar was.
Ja, precies.
En zelfs in mijn opleiding in Wageningen was er op dat moment nog relatief weinig aandacht naar die richting. Hè? Dus mm-hmm. hoe voeding je brein beïnvloedt, daar was relatief weinig aandacht voor. De andere kant wel, dus hoe je hersenen beïnvloeden, hoeveel je eet en wat je eet, daar was toen wel al veel aandacht over. Maar toen ik dus die vacature zag voor de PhD naar omega-3 vetzuur en cognitie, toen viel alles een beetje op zijn plek van, hey, die interesse die ik al had voor voeding en het brein, dat kan ik nu ook echt gaan onderzoeken. Want dat wist ik op dat moment helemaal niet dat dat kon.
Nee, precies.
En ja, gedurende mijn PhD is die interesse alleen maar blijven groeien van specifiek omega-3 vetzuren naar breder voeding.
Ja, ja, mooi. Ja, want dat is denk ik ook de reden dat ik je heb uitgenodigd. Want mm-hmm. hè, dat je van gezond eten een fit en energiek lijf krijgt, ik denk dat dat voor iedereen wel bekend is.
Mm-hmm.
Maar dat gezond eten ook heel veel voordelen heeft voor de mentale gezondheid, dat is misschien minder bekend. En toen dacht ik, nou, daarom wil ik met jou daarover in gesprek.
Mm-hmm.
Want eigenlijk de belangrijkste vraag die ik voor jou heb, is, ja, hoe zit dat eigenlijk, die relatie tussen voeding en het brein?
Mm-hmm.
Wat zegt de wetenschap over die relatie, gezond eten en onze mentale gezondheid?
Ja.
Een hele grote vraag. Dus alsjeblieft, ik heb hem bij jou over de schutting gegooid. Succes.
ja, dat is inderdaad best een grote vraag. En ik geef vaker lezingen en ik praat vaker met mensen natuurlijk over dit onderwerp. En
mm-hmm.
wat ik altijd belangrijk vind om mee te beginnen is om te zeggen van, kijk, voeding, vaak denken mensen van, oh, dat is heel klein. Maar eigenlijk is voeding super breed. Je kunt kijken naar koolhydraten, vetten. Je kunt kijken naar vitamine, je kunt kijken naar mineralen, je kunt kijken naar specifieke voedingsproducten, zoals bijvoorbeeld vis wordt veel onderzoek nagedaan, of groente en fruit. Je kunt onderzoek doen naar meer voedingspatronen, hè? Van eet mm-hmm. iemand een beetje à la het mediterrane dieet, of eet iemand meer een westers dieet. Je kunt ook nog kijken van hoeveel naar de bewerktheid van de producten die iemand eet. Hè?
Ja.
Eet je heel veel ultra-processed food, noemen we dat dan? Of eet je juist heel veel onbewerkt voedsel? En op al die gebieden wordt onderzoek gedaan in relatie met mentaal welbevinden of het brein, cognitie. Mm-hmm. En dat is ook nog eens, hè, als je naar het brein kijkt, je kunt kijken naar cognitie, je kunt kijken naar dementie, je kunt kijken naar depressie, naar autisme, naar ADHD. Bipolaire stoornis.
Ja.
En naar al die stoornissen wordt ook onderzoek gedaan in relatie tot voeding. Dus dat is super complex. Maar als we een beetje overkoepelend kijken, zal ik maar zeggen,
mm-hmm.
dan zien we dat als je een algeheel gezond dieet, en het mediterrane dieet wordt vaak als over het algemeen gezond gezien. En
mm-hmm.
voor de mensen die niet precies weten wat mediterrane dieet is. Mediterrane dieet is het dieet dat in de Mediterranee werd gegeten rond de jaren 50-60. En dat is een dieet of een voedingspatroon Dat bestaat uit veel groente en fruit, veel volkoren producten, een beetje zuivel, een beetje gevogelte, weinig rood vlees, veel noten, veel peulvruchten en heel weinig bewerkte producten. Dus weinig dingen als koekjes of chips, dat soort zaken. En de grap is dat het eigenlijk heel erg lijkt op de schijf van 5. De schijf van 5 heeft wat veranderingen, meer gericht op het uiteraard Nederlands dieet, maar in de basis lijken ze best wel op elkaar.
Yep.
En dat algehele gezonde dieet, dat wordt in veel onderzoeken gerelateerd aan gezonder mentaal welbevinden, aan een lager risico op depressie. En in sommige onderzoeken wordt het ook echt ingezet als behandeling voor bijvoorbeeld depressie en angst.
Ja, dus je gaat kijken naar welke soort voeding, naar welke soort gedeelte van het brein, welke ziekte, stoornis of symptoom die met het brein te maken heeft. Dus het is een heel groot onderwerp.
Ja.
Maar toch hoor je in de media of in de volksmond die nuance niet altijd. En dan is het, dit is wel goed voor het brein, dit is niet goed voor het brein. Wat vind je daarvan?
Kijk, een voedingspatroon is nooit te deduceren tot één nutriënt of één voedingsmiddel.
Nee, precies.
Eet altijd een voedingspatroon. En we hebben het al eerder over gehad, van mensen willen vaak een soort van quick fix. Ze willen vaak horen, je moet dit of dit of dit doen. Ja. En als ik zeg, je moet volgens de schijf van 5 eten, dat is natuurlijk heel groot. Als ik zou zeggen, als je broccoli eet, dan verlaag je je risico met 20%.
Ja.
Dat is makkelijk.
Ja.
Dus dan komen we ook terug op gedragsverandering en hoe moeilijk dat is. Waar je volgens mij ook al eens met eerdere genodigden over hebt gesproken.
Ja, precies. Ja. Ja, want kun je überhaupt eigenlijk wel zeggen dat er een bepaald voedsel goed is voor onze hersenen?
Er zijn wel producten waarvan we weten dat ze gunstige stoffen bevatten die goed kunnen zijn voor ons brein. Bijvoorbeeld vis bevat bepaalde vetzuren die heel belangrijk zijn voor het functioneren van ons brein. Dus daar is wel een voedingsproduct dat heel belangrijk is. En ook belangrijk om daarbij te vermelden is, wat ik vaak hoor is dat mensen die geen vis eten, die zeggen dan, ja, maar ik eet walnoten. Maar de omega-3 vetzuren die goed zijn voor je brein, die zitten alleen in vis en niet in noten of zaden. En andere producten zoals bijvoorbeeld groente en fruit. Daarvan weten we ook dat er heel veel stoffen in zitten die gunstig zijn voor ons brein. Maar nou noem ik twee dingen die meteen ook alweer onderdeel zijn van het mediterrane dieet.
Ja, precies. Ja.
En als ik de hele dag alleen maar vis ga eten, dat is ook niet gezond.
Nee, precies. Nee, en hier hoor ik ook een beetje, als je gewoon groente en fruit eet, dan doe je al een goede bijdrage aan. En het gaat niet heel specifiek om een bepaald soort groente of een bepaald soort fruit.
Nee, juist niet. Want het is juist belangrijk dat je zo divers mogelijk groente en fruit eet. Omdat elk type groente en fruit bevat weer andere nutriënten. En we hebben ze allemaal nodig.
Ja, en wat wel het interessante is met voedingsonderzoek volgens mij is dat, nou, ik was bijvoorbeeld een paar jaar geleden op een congres. En daar werden de resultaten gepresenteerd van een studie over blauwe bessenconsumptie en de relatie met cognitie. En nou, die studie vond dan een klein positief effect. Maar als je dan die consumptie ging doorrekenen naar de praktijk, dan kwam het er eigenlijk op neer dat mensen dan echt wel flinke hoeveelheden blauwe bes per dag moesten eten om een klein effect te halen.
Ja.
En daarvan kan je dan vervolgens weer afvragen of dat haalbaar is.
Ja.
En dat is volgens mij vaak hoe het met voedingsonderzoek gaat. En de vertaling van dit soort resultaten naar het dagelijkse leven. Maar ook hoe de media er dan vervolgens over schrijft.
Ja, nee, zeker. En dat, ik hoor dus heel vaak ook dat mensen zeggen van, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik kan eten of wat ik moet eten. Het is allemaal zo verwarrend. En in de media wordt zoveel gezegd. Hè, en dan lees je weer, rood vlees is heel slecht voor je. En daarna zegt wel iemand, nee, je moet rood vlees eten, want anders kun je niet alle nutriënten binnenkrijgen. Ja, de media, die missen soms de nuance die wetenschappers wel vaak in hun stukken proberen te krijgen.
Ja.
En dat is ingewikkeld. Ja. En ik begrijp het dat als je niet in de voeding zit, dat het dan heel complex wordt. En waar we het net ook over hadden, is mensen willen vaak een quick fix. En dat is iets wat zo'n mediabericht speelt daarop in.
Ja, want je gaf aan, weet je, die relatie tussen voeding en mentale gezondheid is er.
Ja.
Maar het maakt heel erg uit waar je precies in geïnteresseerd bent.
Mm-hmm.
En het is licht genuanceerd. Maar ben je bekend of hoor je wel eens claims waar je echt van zegt van ja, die zijn echt heel twijfelachtig. En ik wil nu gewoon even het moment aangrijpen om daar nog wat meer over te vertellen.
Ik kan me er één herinneren dat melk autisme zou veroorzaken. Die vond ik zelf wel heel heftig.
Ja.
Dat is uiteraard niet waar. Voor de rest... Ik denk dat... Ik val een beetje in herhaling. Maar dat mijn boodschap gewoon is van... Als je over het algemeen gezond eet...
Mm.
Dat je dan het ook goed doet voor je brein.
Ja,
en je hoeft geen gekkigheid uit te halen. Je hoeft niet kilo's bessen per dag te gaan eten. Je hoeft niet te intermittent fasting als je dat niet wil.
Mm.
Je hoeft niet ketogeen te eten als je dat wil. Als je dat niet wil, sorry.
Mm-hmm.
Gewoon gezond, niet te veel.
Ja.
Dan doe je het al hartstikke goed. En ook, dan kan je ook prima elke dag een stukje chocola eten. Zolang de basis maar goed is.
Ja, fijn. Fijn dat je dit benadrukt. Want ik denk dat dat gewoon ook echt vaker gezegd mag worden. En mensen zich op die manier ook minder schuldig voelen over hun eten.
Ja.
Of dus juist minder die zoektocht naar die quick fix opzoeken.
Mm, zeker.
Gewoon, ja, zorg voor een goede basis is eigenlijk jouw punt.
Ja, en een goede basis van vooral onbewerkte producten. Dat is denk ik wel ook een hele belangrijke. Is dat we meer en meer zien dat mensen veel bewerkt eten, dus...
Ja, en dan extreem bewerkt, ja, bedoel je, hè? Ja. Dus echt die ultra-proces, want in principe is heel veel voeding een beetje bewerkt.
Ja.
Maar je bedoelt echt die doorbewerkte producten.
Ja, meer zeg maar de... Ja, wat is een goed voorbeeld? Meer de koekjes en de chips, de dingen die je... Ik zeg zelf altijd...
De diepvriespizza's.
Ja, de dingen die je thuis niet zou kunnen maken. Als in, zeg maar, je zou thuis niet een liga kunnen maken. Zo bedoel ik het. En je ziet dat in de afgelopen decennia, daar is een super sterke toename in de inname van die producten. En volgens mij is het in Engeland inmiddels zo dat ongeveer 70% van alle calorieën die wordt gegeten, komt uit ultrabewerkt eten. En we weten dat van ultrabewerkt eten, weten we dat dat minder verzadigend is dan niet bewerkt of minder bewerkt eten.
Ja.
Dus mensen eten er meer van. Ontwikkelen dus ook makkelijker overgewicht, wat op zichzelf weer gerelateerd is aan mentaal welbevinden. En we zien ook dat die ultrabewerkte producten gewoon veel minder nutriënten bevatten dan de onbewerkte producten. Dus dat mensen ook nog eens minder goed gevoed worden door die producten.
Ja, precies.
En er is ook tegenwoordig meer en meer onderzoek dat laat zien dat die ultrabewerkte producten, dat de consumptie daarvan gerelateerd kan worden aan een hele berg aan gezondheidsproblemen, waaronder mentale gezondheidsproblemen.
Ja, precies. Ja, en dan komen we eigenlijk een beetje bij het tweede thema wat ik met jou wil aanstippen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk met name wat je een beetje beschrijft, dat er gewoon ook steeds meer aandacht is voor de relatie tussen, nou ja, het eten van ultra-processed food of ongezonde voeding, als we het even zwart-wit stellen. Het microbioom. He, dus je darmflora en gezondheid.
Mm-hmm. Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ziet die relatie eruit?
Dat is iets wat heel erg in de kijker staat op dit moment. En tegelijkertijd is het iets waar nog heel veel onderzoek naar nodig is. En dat heeft ook nog mee te maken dat het microbiome super complex is. We hebben echt duizenden bacteriesoorten in onze darmen.
Mm-hmm.
En die wordt beïnvloed door een heleboel verschillende factoren. En één daarvan is inderdaad voeding. En als je gaat kijken naar de invloed van voeding op het microbiome, dan zijn er twee belangrijke dingen. Dat is prebiotica en probiotica.
Mm-hmm.
En ik haal ze altijd door elkaar, dus even goed nadenken. Probiotica zijn producten waarin levende micro-organismen zitten. En dat zijn producten die gefermenteerd zijn. Dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld zuurkool of yoghurt of kefir of kombucha, kimchi, ja.
En de belangrijkste, nee, dit is niet de belangrijkste, maar hoe ik merk dat marketing werkt, Yakult.
Ja, ja.
Die hebben dit echt dik geclaimd, hè?
Ja, maar daar hebben ze ook wel een punt. Want wat het ding is dat als je een claim wil doen, dan moet je natuurlijk bewijzen dat het erin zit. Ja. En zij kunnen dat bewijzen. Terwijl bijvoorbeeld bij yoghurt kunnen ze dat veel minder bewijzen.
Oké. Okay.
En het moet dan ook altijd hetzelfde zijn, bijvoorbeeld. Nog even terugkomend op de probiotica. Het belangrijke daarvan is dus dat het idee is dat je die levende micro-organismen consumeert. Dat ze dan daadwerkelijk in je darmen terechtkomen en dat ze daar de plek in pikken van slechte bacteriën.
Mm-hmm.
Want dat had ik ook nog niet gezegd. Je hebt dus goede bacteriën en slechte bacteriën in je darmen. Mm-hmm. En ze zijn goed en slecht omdat ze ofwel gezondheidsbevorderende mechanismen in werking zetten of gezondheidsverslechterende mechanismen in werking zetten. En de prebiotica, dat zijn voedingsmiddelen waarin onverteerbare voedingsdelen zitten. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan vezels. Ons lichaam kan vezels niet afbreken, maar de bacteriën in onze darmen, die kunnen die wel afbreken, die vezels. En die vezels zijn dus als het ware voeding voor de goede bacteriën.
Oh ja, oké. Okay. Dus dat eten eigenlijk ook van ultra-processed food, dat zorgt eigenlijk voor een negatief klimaat of kan daartoe leiden in je darmen.
Ja, inderdaad. En dan zijn er met ultra-bewerkt ook nog eens extra, bijvoorbeeld, er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld het eten van zoetstoffen, die ook vaak in ultra-processed food zitten, dat die bijvoorbeeld slecht zijn inderdaad voor bepaalde stammen bacteriën in je darmen.
Mm-hmm.
En die ultra bewerkte voedingsmiddelen die bevatten ook vaak bijvoorbeeld weinig vezels. Wat weer maakt dat het slecht is voor de bacteriën in je darmen.
Mm-hmm.
Dus er zijn wel meerdere processen die maken dat het ultra bewerkt voedsel van invloed is op het microbioom.
Ja. Ja, en dan is het dus eigenlijk zo dat je door goed en gezond te eten kun je dus een positief of een goed darmklimaat kweken, zeg maar, of hebben.
Mm-hmm.
Maar waarom is dat dan zo belangrijk? Wat hebben we daaraan?
Ja, nou, dat is een complex verhaal, maar ik ga proberen
wederom. Ja. Ja. Voeding is nooit makkelijk, geloof ik. Hè?
Nee. En wederom van, god, weet je, we weten nog lang niet alles hiervan. Maar de bacteriën in onze darmen, die hebben op verschillende manieren kunnen die invloed hebben op onze hersenen. Dat is enerzijds dat er bacteriën zijn die verschillende neurotransmitters kunnen produceren. Bijvoorbeeld serotonine en dopamine kan door de bacteriën in de darmen geproduceerd worden. En serotonine en dopamine zijn heel belangrijk voor het functioneren van je hersenen. En ook bijvoorbeeld voor je om je gelukkig te voelen. Mm-hmm. Een ander ding wat heel belangrijk is, waar de bacteriën in je darmen invloed op hebben, is ontstekingen. En we kennen allemaal wel de ontstekingen als je je hebt gesneden aan iets. Hè, dat je een rode en kloppende vinger krijgt.
Hier is die. Ik steek nou mijn middelvinger op. Dat was niet de bedoeling. Maar er zit een hele dikke ontsteking in mijn vinger na het in de tuin werken.
Oh.
Even tussendoor.
Maar buiten ontstekingen die heel, heel duidelijk zijn en die een duidelijke oorzaak hebben, kun je in je lichaam ook last hebben van laaggradige ontstekingen, noemen we dat.
Mm-hmm.
En die bacteriën in je darmen, die spelen daar ook een rol bij. Enerzijds kunnen de slechte bacteriën stoffen produceren die die laaggradige ontstekingen kunnen veroorzaken, verergeren. Mm-hmm. Maar je hebt ook bacteriën in je darmen die stoffen kunnen creëren die die ontstekingen kunnen oplossen. En belangrijk om te weten is dan ook dat er een hele duidelijke link is tussen ontstekingen en mentale gezondheid. Dus bijvoorbeeld mensen met depressies hebben vaak hogere ontstekingswaarden in hun lichaam.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we nog een link. En ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar ik denk dat dat de twee belangrijkste zijn die we op dit moment kennen. Dus er is een hele duidelijke link tussen dat microbioom en processen in ons lichaam die gerelateerd zijn aan onze hersenen en ons mentaal welbevinden.
Ja, en als we dan heel specifiek nog even inzoomen, want ik had ook een filmpje van jou bekeken, dat ging echt over het microbioom en depressie.
Ja.
Want kun je daar nog iets over vertellen? Want dat is natuurlijk een heel specifiek probleem, wat een hele grote impact heeft op het leven van mensen natuurlijk, als je een depressie hebt.
Ja.
Hoe zit dat dan met voeding?
Als we specifiek naar het microbioom kijken, dan zien we dat mensen met een depressie een ander microbioom hebben dan mensen zonder een depressie. Waarbij we zien dat ze minder diversiteit hebben aan bacteriesoorten in hun darmen. We zien ook dat ze minder van de goede bacteriën hebben en meer van de slechte bacteriën. En wat ik net al zei, hè, van die bacteriën in de darmen, die kunnen onder andere die serotonine produceren. En we weten dat serotonine regulatie bij mensen met een depressie verstoord is. Want als je een antidepressiva krijgt, dat is ook bedoeld om de serotonineproductie en opname te verbeteren.
Mm-hmm.
En we weten ook, er zijn meerdere onderzoeken die laten zien dat mensen die een depressie hebben en die we een gezond dieet geven, dat die hun depressie verbeteren. Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat als we mensen met een depressie probiotica geven, dus de daadwerkelijk levende bacteriën, dat dat ook een positief effect heeft op hun depressie. Wel kleine effecten, maar die studies zijn er wel die dat laten zien. Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel aanwijzingen die laten zien van hey, daar is een relatie tussen voeding, het microbioom en depressies.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat dat bij alle mensen met een depressie zo is. Hè?
Nee,
dat
precies.
Is ook nog wel belangrijk om te zeggen.
Ja, en ik hoor ook tussen de regels door dat dat twee kanten opgaat.
Ja.
Dus ongezond eten vergroot de kans op depressie. En als je depressief bent,
ja,
kan het ook zijn dat je ongezond gaat eten. Klopt dat zo?
Ja. Ja, dat is ook inderdaad een hele belangrijke. We zien dat mensen met een depressie vaak meer gaan comfort eating. Dus vaak ongezonde producten gaan eten als een soort van zelfmedicatie. Want ja, wat doe je als je verdrietig bent? Veel mensen gaan dan iets van chocola eten. Mm-hmm. Omdat ze dan zich kortstondig in ieder geval beter voelen.
Yeah.
Dus dat zien we inderdaad. Dat die relatie tussen voeding en depressie, dat die waarschijnlijk bidirectioneel is. Dus allebei de kanten opgaat.
Ja, ja, ja. Maar dus, want jij had in dat filmpje voor de Universiteit van Nederland, had je zo'n percentage, ik weet het even niet uit mijn hoofd, dus van dat je als je ongezond eet, dan verhoog je je kans op depressie met x%.
Ja, volgens mij was dat iets in de 30%.
Ja.
Ja, dat komt uit een grote meta-analyse.
Ja.
Depressie, weet je, is een multifactoriële en waarschijnlijk ook een heterogene aandoening. Dus dat wil zeggen dat er meerdere oorzaken zijn en dat de oorzaken waarschijnlijk per individu verschillend zijn. En we weten ook bijvoorbeeld dat traumatische ervaringen in de jeugd een risicofactor zijn voor depressie. We weten ook dat geslacht een risicofactor is voor depressie. Dus ja, voeding kan helpen en het kan je kans verkleinen.
Mm-hmm. Maar en uiteindelijk is wat we net allemaal bespraken, is dus dat je überhaupt gewoon met voeding heb je gewoon impact, niet alleen op je lijf, maar ook hoe je je voelt, fysiek,
ja,
maar ook mentaal. Ja. En dat ligt allemaal heel genuanceerd, maar er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken op dit gebied die moeten natuurlijk focussen, die moeten iets uithalen en die laten dan een relatie zien, wat jij zegt, omega 3 of blauwe bessen of noem maar op, maar in de basis komen we toch weer terug bij wat jij net aangaf. Een gezond voedingspatroon.
Mm-hmm.
Waar ook ruimte is voor bewerkt eten.
Mm-hmm.
Of extra bewerkt eten, maar gewoon niet te vaak en niet te veel.
Mm-hmm.
Ja, daarmee heb je gewoon effect op hoe je je voelt. En als dat uit de bocht vliegt, dan heeft dat ook schadelijk effect op hoe je voelt. Ja, ik sla hem even plat. Misschien moet ik dat juist niet doen, maar door dat overgewicht kan je ontstekingen krijgen. Door die ontstekingen kun je, zet het een het ander in werking. Dat is een beetje hoe ik het moet zien, toch?
Ja, inderdaad. En het is ook, weet je, wat betreft bijvoorbeeld die ultrabewerkte voedingsproducten, daar zitten gewoon heel veel nutriënten niet in. Of veel minder in dan dat onbewerkte of minder bewerkte voedsel. Dus het is een opeenstapeling waarschijnlijk ook van processen die niet helemaal goed meer lopen, omdat je gewoon te weinig van meerdere nutriënten niet binnenkrijgt. En te veel uiteraard van schadelijke nutriënten, zoals verzadigde vetzuren.
Ja, want zijn dit nou ook nog dingen waar jij nu op dit moment zelf onderzoek naar doet?
Ik heb inderdaad op dit moment samen met studenten een onderzoek lopen naar ultrabewerkt voedsel bij jongvolwassenen. Mm-hmm. Om te kijken of daar een link is met mentaal welbevinden. Omdat jongvolwassenen met name een categorie is waarvan we verwachten dat ze extra veel ultra-processed foods eten. Mm-hmm. En dat ultra-processed foods en de relatie tot mentaal welbevinden is in maar één onderzoek in de Nederlandse context onderzocht. Dus, en dat was dan ook nog eens volgens mij 65-plussers.
Oh ja, ja.
Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar, van of we daar bij de jongvolwassenen ook een relatie zien. En ik heb ook nog onderzoek liggen over de relatie tussen het mediterrane dieet en mentaal welbevinden in de Nederlandse populatie. Dus...
Leuk, mooi.
Ja.
Ja, en want hoe onderzoek je dat dan? Met vragenlijstonderzoek of hoe moet ik zo'n onderzoek voor me zien?
Ja, dat is heel verschillend en dat ligt ook natuurlijk aan de context en hoeveel geld er is, uiteraard. Bijvoorbeeld het mediterrane dieet en mentaal welbevinden hebben we gemeten met vragenlijsten inderdaad. Een mediterrane dieet vragenlijst en een mentaal welbevinden vragenlijst. Voor het ultrabewerkt voedsel vullen deelnemers 3 dagen een eetdagboek in.
Ja.
Waarna we gaan kijken van hoeveel procent van wat je eet is nou eigenlijk ultra bewerkt. En ook weer inderdaad een mentaal welbevinden vragenlijst. Maar ik ben ook bijvoorbeeld betrokken bij een onderzoek dat kijkt naar de relatie tussen gezond eten en mindful eten en angststoornissen. En daarbij is het echt een interventie waarbij een diëtist met de mensen gaat zitten.
Ja, om hun inname door te nemen.
Nee, om een eetpatroon te verbeteren.
Ah zo, ja. Ja, want hè, daar is natuurlijk wel eens kritiek op in onderzoeksland. Hè? Zeker als het over voedingsonderzoek gaat. Mm. Als er vragenlijsten of eetdagboeken gebruikt worden, dat die niet zo betrouwbaar zijn. Wat vind je van die kritiek op voedingsonderzoek?
Ja, dat is uiteraard hele belangrijke kritiek. En er zijn ook nadelen, maar er zijn ook nadelen aan RCT's en interventies. En ook in een interventie een voedingspatroon veranderen is heel moeilijk. Ik zei al aan het begin van, ik heb een studie gedaan naar omega-3 vetzuren, waarbij we adolescenten omega-3 vetzuren supplementen gaven. En vervolgens hadden we een drop-out van 50%. Dus 50% van de deelnemers stopte met de studie.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook iets. Dan zijn je resultaten ook minder betrouwbaar. We hadden wel bijvoorbeeld bloedwaarden in ons onderzoek, waardoor we toch de data konden analyseren. Maar er zijn altijd mitsen en maren. Zeker bij iets nieuws, zoals de relatie tussen ultra-processed food en mentaal welbevinden, is het ook een goede ingang, als het ware. Hè? Van eerst eens kijken van hoe zit het observationeel? En als we daar zien van er is inderdaad een relatie, dan kunnen we ook verder gaan en gaan kijken van, hoe kunnen we mensen minder ultra bewerkt laten eten?
Ja, precies. Nee, ik vraag het met name ook omdat je in het begin natuurlijk zei van, ik ben heel erg geïnteresseerd in voedingsgedrag.
Mm-hmm.
Kijk, en daar zie je natuurlijk wel de kloof tussen rapporteren en daadwerkelijk doen.
Mm-hmm.
Maar ik ben het met je eens dat je een ingang moet hebben en soms moet je gebruik maken van de middelen die er zijn.
Ja.
En kun je niet mensen dag in dag uit echt observeren, zeg maar.
Nee, en dat is ook het nadeel van, in die zin, we hebben het er steeds over gehad van, je moet niet naar enkele nutriënten kijken, maar naar een voedingspatroon.
Ja.
Maar een voedingspatroon is zoveel moeilijker om te veranderen en zoveel moeilijker om in kaart te brengen. Want je bent altijd afhankelijk van wat mensen zeggen dat ze eten, inderdaad.
Ja, ja, en volgens mij moet je daarom in diezelfde lijn ook nooit, als je je wil verdiepen in voedingsonderzoek, nooit naar één onderzoek kijken.
Nee, tuurlijk niet. En als je naar de onderzoeken gaat kijken, dan zul je zien, er zijn studies die wel effecten vinden en studies zijn die geen effecten vinden. Ja. Het gaat er inderdaad over van, ja, overkoepelend.
Precies.
Worden er effecten gevonden.
Ja, want er zijn ook studies die zijn goed uitgevoerd en minder goed uitgevoerd. En
ja,
die hebben gevalideerde vragenlijsten gebruikt of niet gevalideerde vragenlijsten. Of heel veel drop-out of niet drop-out. Ja. Of die hebben een selectief. Dus ja, volgens mij is ook een les, als je luistert en je wil je verdiepen in voedingsonderzoek, dat je inderdaad vooral naar de overkoepelende studies kijkt. En je niet te veel verliest in één enkele studie die een effect vindt.
Ja.
Want één is geen, heb ik altijd geleerd.
Klopt.
Ja, en moet je zoveel mogelijk zelfde vergelijkbare effecten vinden voordat je er echt iets met enige zekerheid over kunt zeggen.
Ja, dat klopt. Dat is zeker waar.
Nou, nog heel even afsluitend over dat stukje microbioom en relatie met mentaal welzijn. Is daar iets wat je nog kwijt wil aan de luisteraar, wat we nog niet aangestipt hebben, wat je belangrijk vindt?
Ja, ik denk dat ik dan toch weer terugval op het... Het is altijd heel saai als je met mij praat. Ik kom altijd terug op gewoon gezond eten. Dat is ook goed voor je microbioom.
Mm-hmm.
En als je dan iets van probiotica kan toevoegen, dan is dat helemaal top.
Ja, mooi. Nou, dan richting de afsluiting.
Mm-hmm.
Ik vraag mijn gast altijd naar praktische tips voor de luisteraar op het gebied van gezond eten of gezonder eten.
Ja.
Ja, wat zou jij willen toevoegen aan de lange lijst? Wat kun je de luisteraar meegeven?
Ja, ik heb erover nagedacht. En wat ik denk dat het een belangrijke tip is kijk wat je kan toevoegen aan je voedingspatroon en niet kijken naar wat je weg moet laten. Hè? Als we denken aan voeding, dan denken we vaak aan dingen die we niet zouden mogen eten. Hè? Van, ik zou geen koffie moeten drinken of ik zou geen chocola moeten eten of wat
ja,
ook.
Precies.
Maar denk eens na van, wat kan je nou toevoegen? En misschien een heel stom voorbeeld, maar mijn vriend die eet te weinig fruit. En toen had hij nagedacht van, ja, wat kan ik nou doen? En toen had hij bedacht van, ik doe gewoon elke ochtend bij de muesli, die ik toch al eet, een banaan.
Ja.
Ja, dus hij voegt de banaan toe aan zijn voedingspatroon. En dat lukt nu al heel lang. Dus,
ja.
En weet je, hij had ook kunnen denken van, ja, muesli ga ik vervangen voor havermout. Ik zeg maar wat. Maar ja, als dat niet past bij jouw leven, of je vindt het niet lekker, ja, dan gaat dat niet werken. Dus kijk vooral van, wat kan je toevoegen? Kan ik bij mijn lunch, bij mijn boterham, elke dag wat van groente toevoegen? Al is het maar wat plakjes komkommer op je boterham.
Ja, precies.
Kan ik bij mijn snack iets van fruit toevoegen? Dat is denk ik een makkelijke tip.
Ja, mooi. Ja, mooie positieve insteek. Door aan de dingen die je toch al doet, iets toe te voegen, waardoor je in kleine stapjes ook aan je gezondheid aan te werken bent. En het hoeft dus niet mega groot te zijn.
Nee. Want dat werkt niet. Je kunt niet je leefstijl in één keer omdraaien. Doe het in kleine stapjes en voeg iets toe.
Ja.
Dat is een stuk makkelijk.
Ja, en wat ik ook heel mooi vind en wat je echt heel vaak in de praktijk tegenkomt, is dat mensen in eerste instantie focussen op wat ze niet meer zouden willen.
Mm-hmm.
En dan vergeten wat ze wel willen.
Ja.
Maar qua gedrag, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen, maar qua gedrag is het natuurlijk heel moeilijk om iets niet te doen en dat vol te houden. Mm. Want dan wordt het eigenlijk alleen nog maar belangrijker, interessanter of ja, weet je, dan het is altijd on top of mind.
Ja.
Terwijl in jouw voorbeeld iets kleins toevoegen, een stukje banaan bij het ontbijt, is ook veel belonender.
Mm.
Want je doet het en dan haal je daar iets uit en dan denk je, oh, dat gaat eigenlijk wel.
Ja.
Terwijl niet snoepen is echt super moeilijk.
Is het ook, ja.
En dan heb ik nog de vraag, maar Er zijn natuurlijk heel veel professionals die ook luisteren naar deze podcast. Mm-hmm. Diëtisten of leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten. Mm-hmm. Ja, welke tip heb je voor hen op dit gebied? Dus die mensen willen ondersteunen om gezonder te eten.
Ja.
Wat zouden zij meer of minder moeten doen? En meer is misschien wel mooi. In de context van wat we net zeiden.
Ja, dat vind ik best een moeilijke vraag. Ik zit zo lekker in de wetenschap. Ik denk dat daarbij twee dingen. Enerzijds überhaupt mensen vertellen dat wat ze eten invloed heeft op hoe ze zich voelen. Dat die bewustwording daaromtrent, dat heel belangrijk is. Want mm-hmm. Zelfs onder de video van de Universiteit van Nederland kwamen er nog reacties van mensen die zeiden: voeding, invloed op je brein, wat een onzin. Dat is helemaal niet zo. En dan had ik 10 minuten lang uitgelegd hoe belangrijk voeding voor je brein was. Ja. Mijn tweede tip is, kijk ook samen met je cliënten inderdaad van, hey, wat kan ik toevoegen? Of hoe kan ik dingen die ik al eet in kleine stapjes gezonder maken? Hè, van, kan ik, als ik elke ochtend kruisli eet met volle yoghurt, misschien kan ik dan eens proberen om muesli te eten.
Ja, precies.
En een volgende stap zou dan misschien zijn muesli met iets van fruit. Ja. En yoghurt. En zo in die kleine stapjes richting een gezonder dieet. Want vaak is er al iets wat lijkt op wat je eet, maar wat toch gezonder is dan wat je nu eet.
Ja, mooi. Ja, enorm bedankt voor deze afsluitende tips. Ja, ik heb genoten van dit gesprek. We hebben weer wat meer geleerd over het microbioom. Hersengezondheid, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik zal ook even jouw college voor de Universiteit van Nederland, waar we een paar keer aan refereerden, in de show notes zetten. Dus dat mensen dat filmpje nog een keer rustig kunnen nakijken, want daar leg je het heel mooi en duidelijk uit. Mm-hmm. Ja, en voor de rest wil ik jou enorm bedanken voor je wijsheden.
Ja, jij bedankt voor het leuke gesprek.
Ja, nou, top. En ik blijf graag op de hoogte van wat je doet en de onderzoeken. Dus ik ga je blijven volgen. En wie weet spreken we elkaar in de toekomst nog eens.
Ja, dankjewel.
Je luisterde naar aflevering 41 van de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Wil je reageren op deze aflevering? Graag. Doe dat dan via Vriend van de Show of onze Instagram-pagina. Vriend van de Show worden kan al vanaf €2,50 per maand. Ik hoop je daar te zien. Je maakt me enorm blij als je deze podcast zou willen delen via je social media. Zo help je mij om de podcast te verspreiden. Wil je deze podcast gebruiken op jouw platform over leefstijl? Neem dan contact met mij op. Ik werk graag met je samen. Wil je nog iets nalezen? Check dan de show notes. Tot de volgende keer. Ciao.